hallo, daar zijn we weer. Familieopstellingen in de praktijk, zo heet deze podcastreeks. En nu ga ik in gesprek met Saskia. En Saskia, die ken ik heel goed. En ik ben heel erg benieuwd wat jij allemaal wilt delen met ons vandaag.
Ja, nou van alles waarschijnlijk. Leuk, leuk dat je me benaderd hebt.
Ja, heel leuk. Ik heb meteen de eerste vraag. En die hakt er misschien wel in. Want die vraag is, wie ben je? En wie is je vader en wie is je moeder?
Nou, daar kan ik wel antwoord op geven. Wie ben ik? Ik ben Saskia. Saskia Peets-Wagenaar. En ik ben de middelste van drie meiden. Ik kom uit een gezin van drie meiden. En getrouwd met mijn jeugdliefde en met mijn allergrootste vriend. En wij hebben samen een heel groot gezin. Wat niet alleen uit vijf jongetjes bestaat, maar ook uit vier paarden, twee honden, vijf poezen. We hebben een hondje bij en kippen, konijnen, een heleboel dieren om ons heen op een hele mooie plek in de Achterhoek.
Wat
waar
geweldig.
We buiten wonen. Ja, heel fijn. Heel fijn. En ik kom uit een gezin van drie meiden. Mijn vader uit een gezin van 10 kinderen, hij was daarin de jongste. En mijn moeder uit een gezin van 5 kinderen, waarvan zij de jongste was. En ze hebben beide op jonge leeftijd hun vader verloren aan een hartinfarct. Dat is wel een hele interessante.
Is, ja, en weet je, we zijn natuurlijk met een systemische podcastreeks bezig.
Ja.
Dan merk je ook dat de mensen dit soort dingen ook gaan melden. Hè?
Ja.
Mijn vader en mijn moeder hebben dezelfde dynamiek. Was jou dat hiervoor ook opgevallen? Voordat je met dit werk bezig was?
Ja. Ja, ik merkte voordat ik met dit werk bezig ging. En ik denk wel dat ik al jong, ben met mijn 26e begonnen met zelf heel veel opstellingen doen voor mijn eigen proces. En toen had ik de opleiding nog niet gedaan. En toen viel me al wel op. Ik denk daarvoor ook wel, goh, wat interessant dat mijn ouders eigenlijk resoneren op trauma. En elkaar hebben aangetrokken op trauma.
Ja. En dan,
want beide ook een afwezige moeder natuurlijk na, of natuurlijk, maar in hun beide gevallen een afwezige moeder na het overlijden van mijn vader.
Ja. En ze waren allebei jong, zei je dat nou?
Ja, mijn moeder was 15 en mijn vader was 12.
Ja, dat is echt jong. Hè? Dan sta je
heel
nog
jong.
Helemaal in het begin van je ontwikkeling.
Ja, en vooral ook denk ik in die puberteit, waarin je als meisje toch ook wel echt je vader nodig hebt, maar ook natuurlijk als jongen in die beginnende puberteit. Je spiegelt je aan je vader als jonge man. En die was er niet.
Ja.
Dus dat is dan wel heel, heel verdrietig.
Ja, je zei ook dat je zonen hebt. Hoe oud is nu je oudste zoon?
14.
Die is dus al ouder dan je vader
was
toen hij zijn vader verloor. Dus denk je daar dan ook wel eens aan?
Ja, daar heb ik wel eens bij stilgestaan. Van jeetje, hoe is dat op die leeftijd? Gewoon iemand die zo dichtbij je staat en die zo je anker is in het leven. Of in ieder geval, je anker kan zijn in het leven. Om die te verliezen. Maar ook al heb je geen goede relatie met je ouders, dan zijn toch tot een bepaalde leeftijd je ouders natuurlijk wel je basis.
Ja. Kijk je dan nu ook met andere ogen naar je vader? Nu je dit zo ziet?
Ik denk door het ouderschap dat je sowieso anders gaat kijken naar je ouders. En ik denk ook door dit werk te doen, dat je sowieso veel meer begrip krijgt voor je ouders. En de keuzes die zij hebben gemaakt, konden zij soms ook niet anders kiezen dan wat ze hebben gekozen. Ook al was het voor jou wellicht niet het juiste. Maar ja, want dat zeggen we ook altijd. Hè? Het is altijd nooit vanuit de verkeerde bedoeling. Alleen toch vanuit tekortkomingen.
Ja, het is soms iets anders dan wat jij nodig had als kind.
Ja. Ja, dat was het zeker. En dat komt ook omdat zij beide uit een beschadigd gezin komen.
Ja.
En dat nemen ze ook weer mee. Ja, en dat geven ze dan door. En ik denk ook, die generatie, als je kijkt naar onze generatie, zijn we heel erg met persoonlijke ontwikkeling en de weg naar binnen. Maar die generatie is toch nog wel een andere generatie. En er zaten echt wel uitschieters tussen die dat wel deden. Maar over het algemeen genomen, ging je niet echt lekker met jezelf aan het werk of zo.
Nee. En hoe kan het dat jij het anders doet?
Juist daarom, denk ik. Juist omdat ik heb gezien, dit wil ik niet zo. En, en ik merkte dat ik toch wel veel bagage had meegekregen van mijn opvoeding en de systemen van mijn ouders. En ik wilde daar vrij van zijn. Ja. Ik dacht voordat ik kinderen ging krijgen, ik wil hier wel mee aan de bak. Want ik wil niet dat mijn kinderen weer last hebben van de dingen die waar ik last van heb gehad. Ik wil het doorbreken, ik wil dat het stopt. En toen ben ik die weg ingegaan.
Heb je dit ook van tevoren met je man besproken?
Nou, niet zo letterlijk, denk ik. Het is meer, we komen allebei uit een bepaald plaatje. Dus we waren allebei al vroeg bewust van, oké, wat hebben we zelf meegemaakt? Wat hebben we meegekregen? En hoe zouden we het anders willen doen? En wat is daar ook voor nodig bij onszelf? Om bijvoorbeeld bij onszelf te veranderen. Dus het is niet, ja, we waren ook nog jong. We waren 19 toen we elkaar ontmoetten. Hij was 20, ik was 19. Dus we spraken er niet op de manier over hoe we er nu over spreken. Maar het kwam wel ter sprake op een wat lossere manier, zeg maar.
Het was echt een energie van niet zo.
Ja.
Zo doen wij, wij doen het anders.
Tot hier en niet verder.
Ja, dan, ja. Ja, nou, eigenlijk is dat ook precies wat je in een opstelling wil bereiken. Ja, hè? Hier stopt
precies.
Het. Ja,
hier stopt het.
Mooi. Hey Saskia, wat kun jij vertellen over je ervaringen met het begeleiden van opstellingen?
Ja, wat ik daarover kan vertellen is dat ik vind dat het altijd heel veel inzichten brengt. Dat natuurlijk ten eerste. Ik vind het echt ongelooflijk, ook in mijn ervaring met mijn paarden ook, wat ze spiegelen en dat ze ook elke keer weer die onderstroom weten te pakken. En dat kunnen belichten wat ook nog gezien wilt worden. Dat ze gefrustreerd raken als het niet zichtbaar genoeg is nog. Dat ze altijd manieren vinden om het aan het licht te brengen en het ook te dragen voor. Ik merk ook dat mijn paarden in een opstelling heel erg omhullend zijn en heel veel liefde geven. Heel erg ondersteunend is hun rol. Ja, en ik vind het echt zo'n fantastische manier om heel erg helder te krijgen waar nou precies de kern zit eigenlijk. Ik vind dat je eigenlijk altijd in één sessie al tot de kern komt met een opstelling.
Dat is wel snel. Hè? Dat hoor ik je collega's ook zeggen, dat het zo doeltreffend is.
Ja. Ja, dat is het absoluut. Je kunt er gewoon ook niet omheen. Je gaat er zo. Vooral als je met het wetend veld werkt, het openbaart zich wel. Dus stel dat je nog in je leidend gesprek nog niet helemaal zou hebben geraakt, dan komt het er sowieso in de opstelling uit.
Ja.
En dat is natuurlijk echt wonderlijk hoe dat werkt.
Ja, je noemde net onderstroom. En dat paarden, want jij werkt ook met paarden. Paarden dat laten zien. Wat bedoel je met onderstroom?
Nou ja, soms dan is er iets in de onderstroom wat niet per se zichtbaar is. Dus mensen denken, oké, nou dit is mijn verhaal en dit is mijn verlangen. Ze vertellen hun verhaal en je gaat het samen het gesprek aan. En dan lijkt het soms alsof een bepaalde traumatische gebeurtenis bijvoorbeeld heel leidend is geweest voor de rest van het leven van die persoon. Maar soms kan het ook iets overschaduwen. Er kan er nog iets onder zitten in die onderstroom. Wat dus ook een bepaalde dynamiek is die bijvoorbeeld is teruggekomen in het gezin van herkomst. Maar in de gezinnen waar de ouders weer vandaan komen. Dat ook een bepaalde onderstroom was. En die dynamieken, die worden gelijk zichtbaar op het moment dat je gaat opstellen.
Ja. En dat is dus eigenlijk waar het over gaat. Dat is dus weer onder het trauma.
Precies.
Hoe heeft het kunnen ontstaan?
Ja. Ja, en hoe kan het ook dat dit, wat wil het ons vertellen dat het elke keer maar blijft terugkomen? Hè? Ook vaak, dus omdat generaties het niet hebben aangekeken en niet hebben doorvoeld. En dan blijft het maar terugkomen en terugkomen en terugkomen totdat iemand bereid is het wel aan te kijken en te doorvoelen. En dat is ook altijd heel krachtig dat mensen beseffen ook op zo'n moment. En hier stopt het, want ik kijk het nu aan. En doordat ik het nu aankijk en me hier bewust van word, geef ik het weer niet door aan de volgende generatie. En dat is al zo'n krachtig gegeven voor mensen om dat te voelen in zo'n opstelling.
Ja.
Ja.
Ja, dat is eigenlijk, klinkt dat heel liefdevol ook.
Ja.
Zoals je het vertelt dan, en ik doe het werk natuurlijk zelf ook, maar als ik het jou zo hoor vertellen, dan merk ik hoeveel liefde daar eigenlijk bij komt kijken. Dan hoor ik gewoon dat er liefde in het spel is. Want je wil niet dat de ander na jou er ook last van heeft.
Nee, precies. Nee, en je wilt die verantwoordelijkheid nemen om het te laten stoppen. Omdat je het een ander inderdaad gunt dat het niet doorgaat.
Ja,
en tegelijkertijd is er dan ook altijd heel veel liefde voor de voorouders.
Ja, hè?
Dat, terwijl je zou denken, oh, dan kunnen mensen misschien boos worden van jeetje man, 10 generaties en ik mag het lekker oplossen. Maar dat is eigenlijk nooit zo. Mensen voelen zich altijd heel dankbaar dat zij degene zijn die dit voor iedereen lichter kunnen maken.
Ja. Ja, want je noemde net, je neemt de verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat ik ook namens jou spreek als we zeggen, die ander hebben ook verantwoordelijkheden genomen, maar het is
op een
dus
andere
niet,
manier.
Maar op een andere manier. Dus
ja.
Het is dus niet een kwestie van, nou, ze hadden er geen zin in en dus loop ik ermee.
Nee, het is onkunde vaak. Of ja, toch door het leven dat mensen niet in staat zijn om en bij macht te zijn met alles wat zij hebben geleerd om dingen aan te kijken en te doorvoelen. En soms is het ook gewoon zo veel en zo pijnlijk dat mensen er ook niet naartoe konden. Omdat het dan voor hun te veel. Dus er is nooit een oordeel natuurlijk over de voorouders dat zij niet dat nog niet hebben aan kunnen kijken en doorvoelen.
Nee, want dat tekent ons werk, hè? Dat het zonder oordeel is.
Absoluut, ja. En dus van weer vanuit die liefde. Ook liefde voor hun.
Ja.
Want het is natuurlijk ook heel verdrietig dat iemand niet bij machten is geweest. Om hier ook voor zichzelf, voor het eigen leven van die persoon, hè, om dat te kunnen veranderen.
Ja. En hoe zou jij dat kunnen uitleggen aan toekomstige klanten dat het oordeel er niet is? Want daar schrikken mensen nog wel eens van dat ze ineens iets voelen. Ik ben eigenlijk heel erg boos op mijn moeder of op mijn vader. Dat er dus ook mag zijn. En dat het dan juist dan evolueert tot weer liefde. Maar hoe zou je dat willen uitleggen?
Ja, om dat echt in woorden te vatten is best wel lastig natuurlijk. Ik denk sowieso dat al tijdens het gesprek je laat merken in je houding dat er geen oordeel op zit. En dat voelen ze dan ook. Ik denk dat het vooral het voelen is dat oordeel er niet is.
Ja.
Het is sowieso voelen natuurlijk, hè? Opstellen.
Ja.
En helemaal met paarden, ja, dan is er zoveel liefde. Zoveel liefde. Het is echt ongelooflijk mooi.
Prachtig.
Ja.
Het oordeel is er niet. En het is vooral voelen, hoor ik je zeggen.
Ja.
En dan gaan we meteen ook maar een heel gevoelig onderwerp aansnijden. Want ik heb jou natuurlijk gevraagd om met mij het thema eetstoornissen en de systemische kijk erop te willen bespreken. Want dat ligt bij jou ook wel gevoelig, geloof ik, hè?
Nou, gevoelig, het ligt niet als in, ik voel me er wel mee verbonden, maar ik voel het is niet een gevoelig onderwerp dat het moeilijk voor me is om erover te praten.
Nee.
Maar het is wel, het is natuurlijk een groot deel van mijn jeugd geweest. En in die zin ben ik altijd verbonden ook met mensen die hier ook, zeg maar, in vast hebben gezeten of vast zitten soms nog. En daar gaat mijn hart wel naar uit, want ik weet wat het is.
Ja. Ja, dat bedoel ik er ook eigenlijk mee. Dat het ook wel resoneert.
Absoluut.
En tegelijk ben jij dan ook, denk ik, de juiste persoon om daar iemand in te kunnen begeleiden.
Ja, dat denk ik ook. Omdat ik het zelf helemaal natuurlijk doorvoeld heb en ervaren heb. En alle facetten ook ervan.
Kan je iets meer over jouw eetstoornis vertellen?
Ja, ik was 11, denk ik, toen het echt begon, anorexia. Met afgewisseld uiteindelijk met bulimische fases. Maar het begon met anorexia. En dat heb ik echt een hele tijd heel heftig gehad met een ziekenhuisopname en hartritmestoornissen, zwaar ondergewicht. En tegelijkertijd klinkt dat allemaal heel zwaar en heel dramatisch. Maar voor mij was het, ik kijk er niet op terug van, oh jeetje, wat erg. Ik denk dat het voor mijn omgeving erger was om te zien hoe het met mij ging. Maar voor mij was het mijn redding. Dus, en dat is ook tegelijkertijd twee tegenpolen. Hè? Want het is natuurlijk heel zelfdestructief aan de ene kant. En aan de andere kant is het je redding om in leven te blijven. Juist. Dus dat is wel een hele, bijna poëtisch, die twee tegenpolen.
Ja. En kan jij proberen uit te leggen waarom je het dan nodig had?
Nou, mijn gezin van herkomst was heel onrustig. Er was heel veel aan de hand. Het was heel onveilig op heel veel gebieden. En ik had het nodig ook om te overleven. Om mezelf staande te houden, om het gevoel te hebben, ik heb ook ergens controle over. Was dat voor mij echt een houvast in die periode. En tegelijkertijd, wat je een van de wetmatigheden die je vaak ziet bij anorexia, is dat dat de dynamiek erin zit van ik doe het voor jou papa, liever ik dan jij.
Ja.
Dus je gaat ook de zelfvernietiging in, omdat er dus vaak met vader ja, ook van alles aan de hand is. En als ik dan kijk naar mijn vader en zijn jeugd en de dingen die hij heeft meegemaakt en hoe hij in ons gezin stond en hoe ongelukkig hij eigenlijk was, dan zie ik dat verband. Ja, dan snap ik. Ik was ook altijd meer met mijn vader. Meer empathisch naar mijn vader. Ik wilde meer zorg dragen voor mijn vader dan voor mijn moeder. Dus die wetmatigheid klopt bij mij zeker ook.
Ja. En kan het helemaal zijn dat jouw vader het ook weer deed voor zijn vader? Ik volg jou.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Want die was ook niet blij. En daar was ook weer van alles aan de hand. En dat was natuurlijk zo'n patroon wat zich herhaalde in die generaties.
Ja.
In het gezin van mijn vader was ook heel veel onrust, heel veel agressie, alcoholisme,
nou,
van alles. Dat was ook helemaal niet veilig en niet fijn. En dat komt natuurlijk ook weer ergens uit voort. Hè? Want waarvoor is dat er? En waar is dat een antwoord op? Dat gedrag en die dynamiek.
Ja, zie jij jezelf nou ook als iemand die vooral met deze dynamieken werkt? Of heb jij een breder pakket?
Ja, wel breder. Ik kom het wel tegen. En dan met name bij dan volwassenen. De kinderen die heb ik eigenlijk niet in mijn... Ik heb wel kinderen in mijn praktijk, maar niet kinderen die anorexia hebben of bulimia. Maar wel volwassenen die het of hebben gehad of er nog mee te kampen hebben. Maar ik heb eigenlijk heel veel verschillende mensen in mijn praktijk. Het is niet per se alleen maar deze doelgroep, maar ik kan natuurlijk wel. Ik ga ook heel erg aan op deze doelgroep. En, maar dat geldt ook voor kinderen met ADHD. Dat is ook een doelgroep waar ik gewoon heel erg op aanga en waar ik ook heel veel mee kan eigenlijk.
Ja. En wat maakt dat je ook aangaat op ADHD?
Omdat ik dat ook zelf die stempel heb gekregen in mijn jeugd.
Ja, je noemt een stempel, hè?
Een stempel, ja. Ik geloof niet in die diagnose. En wat ik wel zie, wat ik ook een wetmatigheid die ik terug zie komen bij kinderen met deze diagnose, is dat er vaak in het systeem heel veel spanning en stress is. En vaak zijn het hoogsensitieve kinderen die dan uiting geven aan die spanning en stress met bepaald gedrag. Dat noemen we dan ADHD.
Ja.
En ja, als je er vaak dieper om ingaat met deze kinderen, dan kom je dus wel vaak achter dat er bepaalde wetmatigheden zijn. En dat vind ik wel heel fascinerend.
Ja, ja ik vind het wel leuk dat jij al een aantal keren het woord wetmatigheid hebt gebruikt. Dus dat is het jargon wat we vooral bezigen in systemisch werk. En dat betekent eigenlijk dat we bepaalde patronen zien in diverse categorieën. Zie je, als dit, dan gebeurt er vaak dat. En dat is en dat zie jij eigenlijk ook bij ADHD. En je noemde het net ook met anorexia. Ik doe het voor jou. Liever ga ik dan jij, vader.
Ja. Maar ook wetmatigheid.
Hoe zit het dan met die bulimische fases?
Ja, met bulimia is het de dynamiek. Alles wat moeder er te veel in stopt, moet er ook weer uit.
Ja.
En dat is ook vaak met mensen die bulimia hebben gehad. Als je met hun in gesprek gaat hierover, dan komt dat eigenlijk ook altijd terug, die relatie met moeder.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel heel interessant. En natuurlijk heeft het meerdere facetten, dat is net zoals met anorexia. Het is ook dat die controle willen hebben. Maar het is ook vaak dat anorexia, mensen die anorexia hebben gehad of nog hebben, dat die vaak seksueel misbruikt zijn. Dus er zijn wel meerdere wetmatigheden. Het is niet van, dit is zo en zo is het.
Nee.
Het is vaak een combinatie van meerdere of soms wel één. Maar het is natuurlijk nooit zo zwart-wit.
Ja, en je zei net heel stellig, ik geloof niet in die diagnose bij ADHD.
Nee.
Maar wel in anorexia. Geloof je daar dan wel in? Ik bedoel, is dat dan wel een hele duidelijke diagnose?
Ja, de diagnose is natuurlijk op het fysieke.
Ja, precies.
Want als je echt zeg maar in de psyche gaat en je in de systemen gaat verdiepen, dan zal dat de diagnose niet zijn.
Nee.
Maar dat is een uiting van.
Ja, is dat bij ADHD dan niet ook?
Ja, eigenlijk natuurlijk ook. Dat is ook een uiting van en dat labelen we dan. Maar wat ik vooral aan ADHD, wat me jeukt, zeg maar, is dat kinderen gewoon niet meer gezien worden.
Ja.
Het is de ADHD en pilletje erin. En we hebben het er niet meer over. Maar jongens, wat missen we hier? En ga eens naar die ouders en ga daar eens mee aan de slag. En dat vind ik gewoon zo verdrietig voor het kind.
Ja.
Je hebt ADHD, dit is je stempel, succes ermee voor de rest van je leven.
Ja.
Maar we gaan voorbij aan waar het ontstaan is.
Ja, en je zei net over anorexia. Het was voor de ander erger dan voor mij.
Ja.
Eigenlijk is dat bij ADHD ook. Dat
de omgeving er meer last van heeft.
Dat de omgeving er meer last van heeft dan het kind.
Ja.
Zit daar ook een verband voor je gevoel?
Ja, absoluut. Eigenlijk lijkt het wel heel erg op elkaar nu we het er zo over hebben.
Ja,
hè?
Valt mij ook op, ja.
Ja. En met andere anorexia net zo. Als ik ook mensen hoor in documentaires over uitbehandeld. Nou, dan krijg ik weer diezelfde jeuk. En boosheid misschien zelfs wel. Want daar geloof ik ook niet in.
Nee.
Ik geloof nooit dat iemand uitbehandeld is. Ik geloof wel dat ze misschien nog niet de juiste personen zijn tegengekomen. Die hun verder kunnen helpen op hun weg. Maar er is overal een antwoord op. En ik denk als je systemisch gaat kijken. En met gezinnen gaat werken. Waarvan kinderen anorexia hebben. En het hele gezin meeneemt. Oh, dan weet ik zeker dat je echt baanbrekende resultaten bereikt.
Ja, is dat voor jou weggelegd, zoiets?
Oh, absoluut.
Ja,
absoluut. Ik werk sowieso, als ik met kinderen werk, werk ik altijd ook met de ouders. Dus dat is sowieso mijn protocol. Als kinderen bij mij komen voor een traject, dan begin ik gewoon met een kennismakingsgesprek met de ouders. En dan uiteindelijk eerst moeder of eerst vader één opstelling. En dan de andere ouder één opstelling. En dan pas ga ik met het kind aan de slag.
Ja. Want ik neem aan dat de ouders bij jou komen en zeggen: mijn kind heeft puntje, puntje. Of is puntje, puntje. Dan is daarmee eigenlijk. Zitten ze al in een hoek?
Ja, nou ja, niet alle ouders staan er zo in. Maar er is natuurlijk altijd wel een hulpvraag. En vanuit die hulpvraag ga je natuurlijk aan het werk. En het uitzicht in het kind, die hulpvraag. En we gaan dan met de ouders kijken: van oké, maar. Ik kijk natuurlijk met mijn systemische bril, dus vaak kom je dan op hele andere dingen uit. En is het gewoon van het kind een uiting op iets uit het systeem, wat dus gezien moet worden.
Ja. En is het dan ook vaak een eetstoornis of is het vaak zo'n soort gedragsstoornis? Nou ja, stoornis. Of zijn er ook wel andere dingen waar je mee te maken krijgt?
Ja, waar ik heel veel mee te maken krijg eigenlijk is vooral het innerlijk kind. Dus niet alleen de kinderen die bij me komen, maar ook de volwassenen die bij me komen. Het gaat eigenlijk altijd om het innerlijk kind. Dus dat is er ergens op een bepaald moment in iemands leven zijn er dingen gebeurd, dingen voorgevallen waarop iemand zijn overlevingsmechanismes is gaan inzetten. En uiteindelijk in elke opstelling kom je toch weer bij dat innerlijk kind die gezien wilt worden.
Ja.
En die gekoesterd wilt worden en waar aandacht voor nodig is.
Ja, was het maar zo simpel dat je meteen al kunt beginnen. Oh, ga eens lief doen tegen je innerlijk kind. Daar is dan toch echt wel iets voor nodig.
Ja.
Hey, en...
Ja, en ook het moet zichtbaar worden. Het is niet altijd zichtbaar voor mensen. Hè? Hoe ze zich, de keuze die ze hebben gemaakt en de maskers die ze op hebben gezet. En in zijn opstelling is het natuurlijk echt zo'n open boek. Alles is in één keer daar.
Ja. En hoe werken opstellingen hierin volgens jou zo goed?
Het geeft gewoon echt superveel inzichten in een hele korte tijd.
Ja.
Echt kwartjes die vallen, aha-momenten. En ook omdat ik altijd tegen mijn cliënten zeg, na de opstelling, wat jij ook altijd doet, van koester het, hou dit bij je, hou het 14 dagen voor jezelf, zodat het helemaal bij jou kan blijven en kan zijn en het kan integreren. En dan merk je ook, als mensen dus die 14 dagen er niet over praten, het bij zich houden, dat het dan gewoon nog meer lagen weer gaat aanraken. Want ze blijven er heel dichtbij. Vaak als je in gesprek gaat met anderen daarover, dan heeft iemand daar wel of niet een bepaalde mening over. Maar dat hoeft niet negatief te zijn. Maar doordat anderen er ook wat van vinden, ga je bij je eigen gevoel soms vandaan.
Ja.
En doordat je er heel erg bij blijft, ontvouwt zich eigenlijk alleen nog maar meer.
Ja. Ja, prachtig. Ja,
het is echt zo'n mooi werk.
Het is heel mooi werk. En... als je nou dan weer teruggaat naar de eetstoornis, wat is het eigenlijk? Weet jij, heb jij daar een eigen visie op?
Wat een eetstoornis is?
Ja.
Hoe het ontstaat, heb ik zeker een visie op. Want ja. Ik geloof dus dat het ontstaat doordat er in het systeem dingen niet zijn aangekeken en bevoeld. En dat er dus iets gespiegeld, er moet iets zichtbaar worden. En dat uit zich op die manier. En het is dus ook toch vaak, wat betreft anorexia dan in de dynamiek met vader.
Ja.
Dat een kind zichzelf in de zelfvernietiging helpt eigenlijk. Hè? Dus het is gewoon pure zelfvernietiging. Natuurlijk niet eten, er vallen allerlei organen uit. Je lichaam, alle processen vertragen of stoppen. Bijvoorbeeld ongesteld zijn bij meisjes. Hè? Vaak zijn meisjes niet meer ongesteld. En dat kan uiteindelijk schadelijke gevolgen hebben voor later. Hè? Door niet vruchtbaar meer te zijn. Dus het ontstaat eigenlijk dus altijd als ik mensen spreek of mensen tegenkom, het is altijd een dysfunctioneel systeem, altijd.
En
er is altijd zoveel aan de hand in de gezinnen waar deze personen uitkomen. Ja.
Zijn het nou vooral meisjes?
Ja.
En hoe zie je dat?
Dat is wel een interessante. Hoe zie ik dat? Want het is natuurlijk heel opvallend dat het vooral vrouwen zijn. En waarom is dat dan? Ik denk toch dat het ook een stukje modebeeld wellicht ook er ook wel bij speelt. Maar dat is natuurlijk niet een hele grote factor. Maar waardoor het misschien toch het mode-ideaalbeeld, dat natuurlijk voor vrouwen is. Het moet allemaal slank zijn het liefst. En een bepaald maatje hebben en eruit zien zoals Duitse Kroes, bij wijze van spreken. wat ook een hele mooie vrouw is. Maar dat is natuurlijk voor tienermeisjes is dat natuurlijk wel een hele gevoelige periode. En waarom dan alleen maar de meiden en niet voornamelijk jongens? Daar heb ik eigenlijk helemaal geen antwoord op.
Nee, ik ben er ook echt heel benieuwd naar. Want ik denk dat als je daar over nadenkt of met elkaar over kunt praten, dat je nog beter gaat begrijpen wat die dynamieken dan precies zijn. Want
Ik kan me wel voorstellen dat een dochter toch vaak heel erg ook met de vader verbonden is.
Ja.
En dat daardoor dus toch ook, als je dan even vanuit de wetmatigheid denkt, ik doe het voor jou papa, liever ik dan jij. En over het algemeen zijn dochters trekken meer in de puberteit ook naar hun vader toe. Dan is dat wel een, dan zou dat.
Ja.
Maar het is echt het antwoord is het ook niet. Maar dat zou dan wel.
Ik denk ook dat misschien wel iets is om daar samen eens verder over te praten. Van hoe vaak hoor je het van jongens? Of hoe lang bestaat anorexia eigenlijk? In welke generatie is dit begonnen? Heb je daar ook zicht op?
Ik denk dat het al wel veel langer bestaat dan wij denken. Want ik weet nog. Ik heb een documentaire een keer gezien over de koningin van Oostenrijk, Sissi.
Oh ja, Sissi, ja.
En zij had ook anorexia. Dus toen was het er ook al. Alleen, er werd gewoon veel minder over gesproken.
Ja. Ja.
Dingen werden veel langer in de doofpot gestopt. En we laten vooral niet aan de buitenwereld zien dat we gek zijn. Het is haakjes gek zijn, maar...
Ja.
Dat is natuurlijk nu in deze tijd mag er veel meer zijn. Het is veel meer maatschappelijk besproken, al deze onderwerpen, dan als je kijkt naar heel lang geleden.
Ja, ik vind het een heel fascinerend gegeven ook. Vooral omdat het levensbedreigend is, hè, uiteindelijk.
Ja.
Dus als het maar doorgaat, dat is wel wat anders dan weer dan ADHD. Dat hoeft niet levensbedreigend te zijn. Hoewel ik bepaalde
al die chemische
middelen, ik wil het net zeggen, ook niet echt heel gezond is. Maar zelfvernietigend hoorde ik je ook zeggen. Kijk, het lijkt dan een beetje alsof je er ergens een keuze in hebt. Zo, nu ga ik dat doen. Nu ga ik anorexia hebben. Of nu ga ik zorgen dat ik controle heb over het eten en niet eten. En bij ADHD is dat dan anders misschien? Ik weet het niet. Het is niet alles is hetzelfde.
Ja, ik denk wel dat het anders is. Het is absoluut anders. Ik denk die controle is daar volgens mij niet.
Nee.
Bij ADHD. De enige manier van controle is natuurlijk als een kind gedrogeerd wordt.
Ja.
En dan is daar die controle.
Ja.
Maar het is wel absoluut een andere dynamiek. Alleen het is allebei wel een uiting natuurlijk van iets wat zichtbaar wilt worden.
Ja. Ja. En dat gaat soms op mysterieuze wegen. Iets wat zichtbaar wil worden. Dat hebben we natuurlijk wel vaker gezien.
Ja.
Hoe dat systemisch werkt. Nou, laten we het hier nog eens vaker over hebben. Dan zou ik je graag de volgende vraag willen stellen. Wat is de opbouw van jouw traject?
Ja, wat ik net ook al aangaf, als ik dus met ouders en kinderen werk, dan heb ik trajecten. Met volwassenen heb ik geen trajecten. Dan heb ik gewoon losse opstellingen. En dan bel ik altijd na die twee weken, waar ze dus hun inzicht gekoesterd hebben, bel ik even op van, goh, heb je nog vragen? Zijn er dingen die je met me wilt bespreken? Het was een kort telefoontje, maar het was wel fijn, want soms zijn er toch nog dingen die ze even willen vragen, of hoe ik dat heb gezien, of nog een keer willen verifiëren. En vaak komt er ook wel weer een nieuwe vraag uit wat er zichtbaar is geworden. En vinden ze het fijn om een nieuwe opstelling in te plannen. Maar dat met een volwassene heb ik dan dus geen traject, maar ontstaat het gewoon organisch als ze meer afspraken willen. En bij kinderen en ouders begin ik op mijn telefonische kennismaking. Dan hoor ik de hulpvraag en dan spreken we met elkaar. En soms spreken we ook gewoon zeg maar even in het echt af nog met elkaar. Dat mensen ook de plek kunnen zien en de paarden waar het kind terecht komt. En dan beginnen we met een opstelling van een van de ouders. En dan een week later een opstelling van de andere ouder. En dan beginnen we met het kind 8 keer, 1 keer per week.
Ja.
Dus in totaal zijn het 10 behandelingen, waarvan 2 voor de ouders en 8 voor het kind.
En heb je
dan natuurlijk een nabespreking nog na afloop.
Ja, en heb je van tevoren nog, jij zei een telefonische kennismaking, maar is dan ook nog iets als een inleidend gesprek? Of doe je dat alleen met volwassenen?
Ja, het inleidend gesprek doe ik tijdens, zeg maar, we hebben natuurlijk de kennismaking, waarin al heel veel besproken wordt over de hulpvraag van het kind.
Ja.
En als ik dan met de ouders systemisch ga werken, dan doe ik per persoon een inleidend gesprek.
En is dat dan apart? Of,
ja.
Dus daar heb je dan eigenlijk ook nog een aparte afspraak voor? Die gaat dan
dat zijn de eerste 2 afspraken van die ouders.
Oh ja.
Dus ik begin met 2 opstellingen voor de ouders. Ja. En dan pas ga ik met het kind werken.
Maar die opstellingen, zijn die op dezelfde moment als je het inleidend gesprek hebt?
Ja.
Oké. Okay. Ja, nice. Hey, en Saskia, met welke vragen kunnen cliënten bij jou terecht?
Eigenlijk met alle vragen.
Mooi, dat zegt echt iedereen die ik dit vraag.
Ja.
En met welke absoluut niet?
Ja, er is echt niets waar ik niet. Met welke absoluut niet? Nee, ik sta echt overal voor open. Ik heb nog nooit iemand gezegd, nou nee, dit voelt niet goed of dit wil ik niet. Nee.
En wanneer zou je iemand wel doorsturen? Of wegsturen?
Nou, als ik merk als mijn kudde er bijvoorbeeld al niet goed op zou reageren. Ik denk als mensen, maar dat ben ik nog niet tegengekomen. Maar ja, als mensen misschien niet veilig zijn. En doordat er te veel, dat klinkt heel onaardig. Maar doordat er gewoon veel speelt.
Ja.
En daardoor mensen toch een behoorlijke persoonlijkheidsstoornis hebben ontwikkeld. Waardoor ze ook niet altijd bij zichzelf kunnen blijven. Ik denk als dat zou onveilig zijn voor mijn paarden, denk ik.
Ja.
Tenminste, ik heb het nog niet meegemaakt. Dat is wat ik me kan bedenken. Dat wellicht onveilig zou kunnen zijn.
Ja.
Maar ja, misschien ook wel helemaal niet. Want nou ja, paarden die zorgen echt voor dat je het nu bent. En dat je bij jezelf blijft en in verbinding bent. Dus aan de andere kant is het natuurlijk ook perfecte combi dan om voor zo'n persoon om wel bij zichzelf te blijven.
Ja. Ja, mooi.
Ik heb het nog niet aan de orde gehad.
Nee, en als bijvoorbeeld iemand komt die zegt, ja, ik ben nieuwsgierig naar mijn systeem, maar ik heb verder niks.
Nou ja, dat is natuurlijk al een heel interessante, maar ik denk als je met iemand in gesprek, want nieuwsgierig is natuurlijk niet, we willen natuurlijk wel dat er iets is om mee te werken, want ik heb alleen nieuwsgierigheid. Maar ook al is iemand nieuwsgierig, als je met iemand in gesprek gaat, dan kom je er wel.
Ja.
Dan kom je uiteindelijk toch tot dat verlangen en toch tot ook in dat inleidend gesprek, in die onderstroom en die rode draad waar het om gaat.
Ja.
Dus die nieuwsgierigheid die verdwijnt naar de achtergrond, denk ik.
Ja. Ja, er moet echt wel iets urgents zijn.
Er moet wel iets zijn. Ja, ja. Want anders is er. Maar dat dat merk je ook wel, dat anders is er niks. Ik heb één keer met iemand een inleidend gesprek gehad. En die persoon die kon gewoon echt niet bij zichzelf komen. Dus ik voelde ook geen verbinding.
Nee.
En ik voelde gewoon, dit is zo leeg. En ik stel vragen en ik krijg antwoord, maar ik voel jou niet. Ik kan geen contact met jou maken. En toen heb ik ervoor gekozen om haar eerst 15 minuten op een paard te leggen. Voordat we verder gingen.
Deed en ze toen, dat ook?
Ja, dat deed ze. Dat noem je portage. Dan zit de persoon zeg maar met de rug naar de hals van het paard toe. En het hoofd. En dan ga je liggen op het paard. Dus dan lig je met je hoofd op de billen.
Oh ja.
Dat is dan het kussentje. En dan kun je helemaal, nou, heel veel ontlading is er dan vaak. Je kunt echt helemaal zakken in de energie van het paard. En toen, nou, toen kwam deze persoon in contact met zichzelf. En daarna gingen we het inleidend gesprek in. En toen had ik contact. En toen konden we ook. Dat was een hele mooie opstelling. Maar dat was anders niet gelukt. En dan had ik het ook niet kunnen opstellen. Want er zat gewoon geen energie op.
Nee. Hoe zou je dat nou hebben kunnen doen zonder paard? Zou dat dan ook kunnen?
Ja, dan moet je gewoon andere oefeningen doen. Waarmee je iemand kan helpen gronden.
Ja.
Aarde even tot lemniscaat lopen.
Oh ja.
Ook een mooie.
Ja.
Om in verbinding te komen met jezelf.
Ja.
Er zijn natuurlijk meer wegen die naar Rome leiden, maar ik heb dat toevallig heel handig. Allemaal paarden tot mijn beschikking.
Hoe vindt zo'n paard dat? Hoe reageert zo'n paard daarop?
Ze vinden het heel fijn.
Als iemand zo gaat liggen, ja?
Ze vinden het zo heel fijn natuurlijk om met mensen te werken, want ze zijn heel liefdevol. Ze doen dat heel graag.
Ja.
En als iemand op ze gaat liggen, dan... Ja, ze zijn gewoon een anker. Dus dat paard is dan mega zen in het moment. Staat er heel rustig. Een paard gaat dan echt in rust. Gaat vaak ook op drie benen staan. En dan, niet dat die één been in de lucht gaat, maar dan dat één been, zeg maar. Hè, dat
ja, ik
dan
zie meteen een balletpose voor.
Het paard gaat in ieder geval in ontspannen stand staan. En helemaal in dat moment met die persoon. Totale ontspanning, totale rust, totale vrede. Dat is wat het paard dan doet.
Nou, dat lijkt me wel een heel prachtig beeld. Ontroerend ook.
Ja.
Jeetje.
Ja, en dat is het sowieso elke keer weer, vind ik het ontroerend, dat ze zoveel liefde en zo graag ondersteunend willen zijn, waarin zij allemaal voorzien tijdens een opstelling en hoe ze het precies aanvoelen. En soms ook als een cliënt dan, ja, als er iets heel heftigs wordt aangeraakt, of iets heel onveiligs, dan gaat een van mijn merries gaat dan vaak in de veulenhouding staan rondom de cliënt. En de veulenhouding is dat ze dan zeg maar naast de persoon komen staan en dan buigen ze het hoofd en de hals om de persoon heen. Dus ook hoe ze bij hun veulen staan.
Oh ja.
Nou, dat is... En als je dat dan ook benoemt, dat geeft zoveel ontroering ook. Maar ook, ze voelen dan zich zo gekoesterd. Echt prachtig.
Ja, wat mooi.
Ja.
Prachtig. Hey Saskia, wat wil je nog vertellen?
Wat wil ik nog vertellen? Volgens mij hebben we al heel veel... Heb ik iets niet verteld, zit ik even te bedenken.
Ja, misschien heb ik wel iets niet gevraagd. Of denk je, nou, ik zou nog iets willen vertellen.
Nee, ik denk dat ik wel tevreden ben.
Ja, ik ben ook heel tevreden. Prachtig gesprek. En dan heb ik nog een vraag. Wat je zegt, mensen vinden jou via. Wat is de naam van je praktijk?
Het wonder van zijn.
Hoe ben je aan die naam gekomen?
Omdat de eerste keer dat ik me echt in die verbinding ging met die paarden, dat ik merkte, jeetje, bij een paard kun je gewoon helemaal zijn.
Ja.
Er is geen oordeel. Alles is oké. En tijd is, wat is tijd ook op zo'n moment? Het is ongelooflijk. En zijn is eigenlijk onze meest natuurlijke bestaansvorm. Maar door de maatschappij waarin we leven, vergeet je soms gewoon te zijn.
Ja.
En alleen maar te zijn. En dat zijn en dat wonder dus, vind ik, ervaar je door met paarden te zijn.
Nou, prachtig.
Ja.
Nou, ik vind dit ook een hele mooie afronding. En ik dank je heel hartelijk voor het gesprek.
Heel graag gedaan.
Echt een bijzondere in de reeks. Dank je wel, Saskia.
Dank je wel, Astrid.